Amsterdam FM presenteert Paperback Radio. Paperback Writers.
Dit is Paperback Radio. Presentatie Frans van der Beek.
Goedemiddag, dit is weer een aflevering van Paperback Radio en wij zijn vandaag weer te gast in het culturele noodhospitaal van Felix Meritus, het cultuurhuis voor kunst, wetenschap, technologie en ondernemerschap. Felix Meritus deelt haar faciliteiten kosteloos met andere culturele organisaties om in deze coronatijden te kunnen blijven creëren. En dat siert ze. We hebben vandaag een dame als gast, een schrijfster, een debutant mag ik wel zeggen. Haar naam is Cécile Huls en ze komt uit Voorburg.
Ze woont in Den Haag inmiddels.
Ze woont inmiddels in Den Haag, maar je woonde wel in Voorburg.
Ooit.
Toch? Ooit, ja. Oké. Okay. Oh, dat komt in het boek voor natuurlijk, vandaar ja. Dat ik...
Dat is verwarrend.
Zo verwarrend is het niet. Maakt niet uit. Je hebt een prachtig boek geschreven, dat heet Julia, het leven van een expat-vrouw. Het gaat over Julia uiteraard, een fictief figuur, maar ook weer niet helemaal.
Nee, Julia is fictief, maar ze lijkt erg op mij. Of ik moet zeggen, ik lijk op Julia, ja.
Ja, ja. Een boek wat je helemaal meeneemt in die wereld van de expat in Afrika. In dit geval Dar es Salaam, de hoofdstad van Tanzania. Julia woont daar in zo'n compound met andere ambassadeurstypes en hooggeplaatste figuren.
Ja.
Al daar, die ons land daar vertegenwoordigen. En dat is een wereldje op zich. En jij neemt ons mee in dat wereldje. En dat doe je meeslepend, mag ik wel zeggen. Want je beleeft het allemaal mee. Dus wat dat gaat, vind ik het voor een debuutroman zeker uitermate geslaagd. Maar heb jij dat zelf? Je bent er zelf ook geweest.
Ja,
dat was klopt. Dat ook in Dar es Salaam?
Ja, ik heb inderdaad van 2011 tot 2013 met mijn gezin in Dar es Salaam gewoond. Net als Julia op een schiereiland. Het is niet een compound, er zijn compounds. Maar wij woonden daar in een huis, net als Julia. Dat schiereiland heet Mzani. En dat is een heel mooi stukje Tanzania. Tenminste om te wonen. En die tijd is voor mij de inspiratiebron geweest voor het boek over Julia. En ik moet ook wel bekennen dat er in het boek heel wat aspecten naar voren komen en avonturen naar voren komen die ik zelf in meer of mindere mate heb beleefd. Hoewel mijn leven natuurlijk lang niet zo interessant was of is als datgene wat Julia daar meemaakt. Maar inderdaad, Dar es Salaam.
Maar je hebt er heel veel verzonnen dus ook.
Ik heb eromheen verzonnen. Ik heb me ook gebaseerd op verhalen die ik van anderen heb gehoord. Want ik heb door de jaren heen heel wat mensen mogen ontmoeten in de landen waar wij gewoond hebben als gezin. Ik heb ook wat gemixt. Ik heb bijvoorbeeld iets wat ik in Israël heb meegemaakt toen wij daar woonden. Heb ik overgeheveld naar Dar es Salaam. Dus op die manier heb ik ook verhalen. Ik doe het in mijn hoofd wel eens pareltjes aan elkaar verweven tot een verhaal.
Ja, ja. Wat deed jouw man daar?
Mijn man die was daar tweede secretaris op de ambassade. Hij hield zich bezig met ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Ja.
Maar Dar es Salaam is niet het enige land waar je bent geweest.
Tanzania. Nee, klopt. We hebben 2 jaar in Tanzania gewoond. En toen werden we overgeplaatst naar Israël, naar Tel Aviv. Daar hebben we ruim 3,5 jaar gewoond, met heel veel plezier. En daarna zijn we naar Lima overgeplaatst in Peru. En daar zijn we bijna 1 jaar geleden uit teruggekeerd naar Nederland, midden in de eerste golf van corona.
Aha.
Ja.
En hoe is het nu met je?
Ja. Nou, nu is het stof echt neergedaald. Het is een pittig jaar geweest voor ons als gezin. We hebben 2 zoons, Thomas en Benjamin. Die werden zomaar uit hun vertrouwde omgeving geplukt. Want wij hoorden 2 dagen voor onze vlucht dat we mochten vertrekken, dat we konden vertrekken. En we hadden dus 2 dagen de tijd om dat voor te bereiden.
Zo.
En in die periode was het echt onmogelijk om afscheid te nemen van wie dan ook. Dus we zijn zomaar vertrokken.
Hals over kop.
Ja, hals over kop. En dan heb je nog geen huis en nog geen auto. En je spullen zijn maanden onderweg van het ene land naar, nou ja, terug naar Nederland. Dat gaat met heel wat spanningen gepaard. Ja. En dan kom je hier in een land terecht dat ook
lockdown. Nou goed,
ik noem dat dan geen lockdown, want ik heb een echte lockdown meegemaakt. Ik vind het allemaal nog wel redelijk te doen hier. Maar het heeft wel enorme impact op de samenleving. Mm-hmm. En het is een beetje een hele vreemde fase om terug te keren naar je thuisland en weer een leven op te bouwen. Ja. Mm.
En nu ben je weer in Nederland, maar zijn er plannen om weer te vertrekken?
Nou, voorlopig niet. Voorlopig vinden wij het heel fijn om terug te zijn bij familie en vrienden. En nou ja, Julia in mijn boek die worstelt met het leven als partner van een diplomaat. Omdat ze niet mocht werken officieel. En dat gold voor mij ook destijds in Tanzania. En later in Israël was het ook vrijwel onmogelijk om betaalde arbeid te verrichten. En in Peru heb ik daar overigens niet meer naar gestreefd. Omdat ik toen volop met dit boek bezig was. Maar ik vind het heel erg fijn om weer te mogen werken. Ja.
Het aardige is, ik zie jou hier binnenkomen en zie ik een slanke vrouw binnenkomen. Maar Julia is nogal, ik wil niet zeggen obese, maar ze heeft last van vetrolletjes, et cetera. En ze snackt ook
ze
veel.
Ze worstelt. Ze heeft absoluut langs van emo eten.
Ja.
Dat is mij niet onbekend. Maar ik heb wel hard aan mezelf kunnen werken sinds wij terug zijn in Nederland. De verveling, het vele alleen zijn. Het heeft natuurlijk op iedereen een andere impact. Sommige mensen die hebben er geen last van en die gaan volop sporten en zijn heel actief. Julia die gaat eten.
Ja, die eet haar frustratie ook weg, denk ik.
Die eet inderdaad. Elk gevoel dat zich maar kan aandoen, eet ze weg. En dan drinkt ze daar liters cola bij. Ja,
ja, dan is het resultaat is wel duidelijk.
Na vanavond, ja.
Nou lijkt het van de buitenkant natuurlijk heerlijk om in een land waar altijd de zon schijnt en in luxe. Want ook met Pasen wordt de zalm en de whatever. De Franse kaasjes worden allemaal binnengevlogen. Ja. Terwijl het 200 meter verder is iedereen straatarm. Ja. En kan je de ellende van de stoep schraap, bij wijze van spreken. Ja. Wat is het aantrekkelijke? Want Julia heeft er moeite mee, dat is duidelijk. Mm-hmm. Maar wat is toch het aantrekkelijke aspect van expat zijn in een land als Tanzania? Nu moet je lang nadenken.
Ja, ik ben nu weer een tijdje in Nederland. Ik weet nu heel goed hoe fijn het is om hier te zijn.
Ja.
Ik moet zeggen, ik heb het toch wel. Ik heb die periode ook heel gaaf gevonden hoor, in Tanzania. Want het is een schitterend land. En je krijgt de kans om een land echt te leren kennen. Niet alleen maar als toerist. Het is toch echt heel anders om daar te wonen en rond te reizen ook als inwoner van dat land. En ik moet zeggen, ik ben altijd erg trots geweest op het werk dat mijn man daar deed met zijn collega's. Er zijn natuurlijk kanten aan het leven rondom ambassades waar mensen misschien vragen bij hebben of zich ongemakkelijk over voelen als ze erover praten of kritisch zijn. Maar er wordt toch ook vooral heel hard gewerkt om iets goeds te doen. En niet alleen voor de BV Nederland, maar ook voor zo'n land als Tanzania. Helpen de economie daar te verstevigen met goede projecten. Dat is gaaf. En ik moet ook zeggen, voor onze kinderen, die hebben een hele bijzondere jeugd gehad tot nu toe. Veel van de wereld gezien. Zij weten wat armoede is. Ze hebben het echt gezien. Niet alleen maar op televisie, maar op de straathoek, om de hoek. Zij weten ook bijvoorbeeld wat het is om anders te zijn. Hè? Om bijvoorbeeld wit te zijn in een zwart land. En ik vind dat heel, heel erg waardevol. Want in ons land hebben we te maken met zoveel tegenstellingen. En ik vind, het valt me op hoor, sinds we terug zijn. Ik vind de samenleving best verhard in Nederland. Ik vind dat er best wel stevige uitspraken worden gedaan over mensen met een andere achtergrond, andere culturele achtergrond, andere geloof. Nou, mijn kinderen weten hoe dat is om op die manier bekeken te worden. Ja. Ik denk dat ze dat hun toekomst heel interessant gaat maken. Ik hoop echt dat ze daar iets mee kunnen.
Hoe oud zijn ze?
Ze zijn nu 11 en 13, bijna 12 en 14.
Oh, dan de puberteit moet nog aanbreken.
Nou.
Komt dat steeds eerder?
Ja, volgens mij wel. Maar het zijn heel maatschappijkritische kinderen. Die echt volop meepraten over verkiezingen, situaties in de wereld, ongelijkheid, armoede. Nou denk ik dat dat sowieso wel een gevolg is van het als gezin van land naar land verhuizen. Kinderen worden dan op een hele andere manier onderdeel van het leven ook van hun ouders. En we hebben altijd hele open gesprekken met elkaar gevoerd en ze nauw betrokken bij de keuzes die we maakten. Maar ik weet wel, één scène in Julia gaat over Luc die een banaan geeft aan aan dezelfde bedelaar, elke dag, elke ochtend. Nou, dat was dus iets wat onze oudste zoon deed.
Luc is de zoon van Julia, ja.
Ja, sorry. Ja, inderdaad, Luc is de oudste zoon van Julia. En wat hij daar doet in het boek, die banaan, dat deed onze oudste zoon die toen 4 was. Die zag dat en die vroeg op een gegeven moment... kunnen we zorgen dat er gewoon altijd een banaan in de auto ligt als ik 's ochtends naar school ga.
Ach, wat lief.
Ja. Ja, dat...
Maar Julia heeft ook een hart van goud. Want ze wordt omringd door allerlei witte wijn drinkende, cocktails sippende dames. Die het op hun manier toch wel naar hun zin hebben. En Julia verveelt zich niet alleen, maar die wil iets betekenen. Die wil aan het werk, maar dat mag niet.
Ja.
Waarom mag het niet?
Als diplomatiek partner mag je alleen in zo'n land werken als daar een overeenkomst over is tussen Nederland en het land waar je te gast bent. En die overeenkomst die was er en is er volgens mij nog steeds niet tussen Tanzania en Nederland. En nu valt er soms wel iets te regelen, maar dat is niet eenvoudig. En daarbij ben je afhankelijk van je eigen achtergrond, wat je komt brengen professioneel, maar ook van een ambassadeur en van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Wat die daarin voor jou kunnen betekenen. Dat was in Tanzania was dat gewoon niet aan de orde.
Oh, even een vraagje tussendoor. Wat doe je nu? Nu je geen expert meer bent.
Ik ben op dit moment in opleiding tot directeur basisonderwijs. Maar heel toevallig heb ik gisteren ben ik akkoord gegaan met een functie. Ik ga iets heel anders doen, wel in het onderwijs. Maar ik ga binnenkort aan het werk als bestuursadviseur bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Dus dat ligt wel weer een beetje in het verlengde van...
Ja. Oh, wat leuk.
Ja.
Terug naar Julia. Ja. Want ik moet zeggen, ik ben wel een beetje van die vrouw gaan houden. Want... Ze worstelt, haar huwelijk gaat ook bijna naar de knoppen, omdat ze gefrustreerd is eigenlijk, omdat ze niks kan doen. Maar wat ze wel doet, is, er is zo'n nanny, Veronica, die woont op in een huisje vlakbij, op dezelfde grond. En die wordt op een gegeven moment heel erg ziek. En dan steelt ze mijn hart, want in tegenstelling tot wat veel andere expertvrouwen zouden doen, bekommert ze zich enorm om haar. En helpt ze, brengt ze naar het ziekenhuis, zorgt dat ze weer, want ze had malaria geloof ik.
Ja, ze had een ernstige vorm van malaria, ja.
En klopt. Dan blijkt dat ze een zoon heeft, David. Ja, ik ga het hele boek zitten, ik kan het je te vertellen. En Julia zorgt er dan voor dat ze met die Veronica naar Arusha gaat.
Ja.
Om die David
te zoeken.
Dat is een heel gedoe. En dan, ja, ik bedoel, luisteraar, u moet het boek zelf lezen. Maar ik vertel vast wat een beetje in die richting gaat. Dan is er ook een meisje. En dat vond ik ook heel aandoenlijk. Gracia?
Grace.
Ja. En vertel eens over Grace, want dat vond ik een aangrijpend onderdeel van het verhaal.
Ja, Grace is eigenlijk een puber, hè? Even teruggrijpend op de leeftijd van mijn kinderen, maar wel een puber die gehuwd is en zwanger is geraakt, bevallen is. En
op haar?
14e, ja. Moest even graven. 14e, ja, precies. Ongelooflijk, hè? Maar dat gebeurt dus. Mm. En omdat ze nog zo jong is, gaat die bevalling die gaat verkeerd. Ze had medische hulp nodig, die heeft ze niet gekregen, niet op tijd. En de baby is dood geboren. En ze heeft daarbij zelf wat we noemen een totale ruptuur opgelopen. Dus is volledig opengescheurd. En dat soort dingen, gelukkig gebeurt dat in Nederland niet meer. Maar in ontwikkelingslanden gebeurt dat nog steeds. En als dat niet goed behandeld wordt daarna, dan kan er iets ontstaan dat heet fistula. En Grace is dus volledig incontinent. Alles loopt er bij haar uit, om het maar even heel plastisch te zeggen. En ze heeft medische hulp nodig. In Dar es Salaam is een ziekenhuis, het CCBRT. Er zijn ongetwijfeld meer ziekenhuizen die dat soort hulp bieden. Maar het CCBRT is speciaal gericht onder andere op het helpen van dit soort vrouwen. En dat is een organisatie die zorgt dan dat jonge vrouwen een busreis kunnen maken naar Dar es Salaam, zodat ze daar geholpen kunnen worden. En dan is er ook nog eens een keer een hele mooie organisatie, Mabinti, die vervolgens een aantal van die vrouwen de kans biedt om opgeleid te worden tot bijvoorbeeld naaister. Zodat ze later weer in hun eigen inkomsten kunnen voorzien. En daarbij worden ze ook nog eens een keer psychisch begeleid. Nou, Julia die besluit uiteindelijk, en daarmee schaadt ze eigenlijk haar eigen kansen op werk. Want ze kan een baan krijgen. Ze kan een opdracht krijgen op haar eigen vakgebied. Maar dan moet ze op tijd terug zijn in Dar es Salaam. En ze besluit daar vanaf te zien om samen met Veronica Grace naar Dar es Salaam te rijden. Dus ze huurt een auto en begint aan die roadtrip. Iets wat ze nog nooit van haar leven heeft gedaan. Ze heeft geen idee hoe die route gaat lopen. Want ze heeft dat nog nooit gereden. Ook niet met haar gezin. Maar ze doet het wel. Ze vindt het heel spannend, maar ze gaat ervoor.
Mm-hmm. Ja. Dit komt allemaal uit je fantasiekoker?
Dit komt ontzettend uit mijn fantasie, want dat had ik nooit gedaan. Ik zou graag willen dat ik kon zeggen, ja hoor.
Maar het is ook levensgevaarlijk daar.
Nou, ik denk dat het best gelukt zou zijn. Zeg ik nu heel dapper. We hebben die route wel een keer gereden als gezin. Het is zeker te doen. Het is ook weer niet zo gevaarlijk. Je moet een aantal dingen weten. Zoals dat je inderdaad moet proberen weg te rijden voor de bussen uit. Dat is een grappig dingetje. Maar die bussen die zijn levensgevaarlijk. Die rijden keihard. Die rijden vaak veel te lang door, die chauffeurs. Inhalen is wel een manoeuvre waar je goed bij moet opletten. En je moet geen domme dingen doen qua stops onderweg. En onbeheerd achterlaten van spullen. Maar ja, dat is in heel veel landen het geval. En wat dat betreft is het ook weer niet zo uitzonderlijk, denk ik. En het is vooral heel mooi. Mm. Want natuurlijk, het boek laat een stukje schaduwzijde zien. Dingen die spannend zijn en naar. Maar Tanzania is vooral ook een heel erg mooi land met een hele veerkrachtige bevolking. En dat wilde ik ook graag laten zien, die veerkracht. Ondanks de armoede, toch doorgaan en positief zijn en nieuwe wegen zoeken.
Heb je daar nog steeds contacten?
Ja, ik heb nog af en toe contact met Veronica in het boek. In het echt heet ze anders, maar Veronica lijkt heel erg op de nanny die wij daar hadden. En die leeft nog steeds en werkt nog steeds voor Nederlandse diplomaten. Voor andere gezinnen heeft ze gewerkt na ons. Ik heb contact met haar dochter, die heet Nene. In mijn boek is ook een Nene, maar die werkt dan voor Julia in huis. Met hun heb ik nog contact. Ik heb nog contact met Chalamanda. Die komt ook in het boek naar voren. Dat is wel zijn echte naam. Hij was chauffeur. Ja. Ja. Fantastische man. Ik volg hem op Facebook en hij volgt mij op Facebook. Dat is echt heel erg leuk. Ja.
Mis je het niet een beetje?
Het leven als diplomatenpartner niet.
Nee.
Het avontuurlijke, het reizen. Misschien soms. Het heeft wel hele mooie kanten. Het is wel heel gaaf en afwisselend. Maar ik ben graag weer met mijn voeten op de grond eigenlijk. Ja. En ook omdat ik het belangrijk vind dat onze kinderen nu ook ervaren wat een normaal leven eigenlijk inhoudt. Gewoon in Nederland wortel schieten. Ja.
En dus voorlopig zit het er niet in dat je weer uitvliegt.
Nee, zeker niet. Het is ook erg fijn om weer dochter te mogen zijn en zus en vriendin van vriendinnen die ik al heel lang heb. Iets betekenen voor mensen die wat dichter bij je staan.
Ja. Hoe gaat het als je in een ver land zit met het sociale circuit wat je achterlaat?
Het is best lastig. Ik ben onderweg wel wat vriendinnen kwijtgeraakt. Sommigen omdat het verwaterd. Andere vriendschappen ook omdat er bepaalde verwachtingen zijn van beide kanten, denk ik. Hoe je met elkaar omgaat, hoe je contact houdt en hoeveel tijd je al dan niet met elkaar kunt doorbrengen tijdens vakanties voor ons dan in Nederland. Dat is best ingewikkeld, want het zijn hele drukke weken altijd. Maar anderzijds, als ik terugkijk op een aantal van mijn meest dierbare vriendschappen, die zijn gewoon doorgegaan.
Onverwoestbaar.
Ja, ja. Ja. En dat is echt niet omdat je elkaar iedere week spreekt of zelfs iedere maand spreekt. Met sommige mensen heb je dat gewoon. Als je elkaar dan weer ziet, dan pak je gewoon de draad weer op.
Is de klik er weer.
Ja.
Je hebt het boek denk ik niet in één adem ik heb het wel in één adem uitgelezen, maar niet in één adem uitgeschreven, neem ik aan.
Nou, ik ben blij dat je het sneller hebt gelezen dan dat ik het geschreven heb. Want anders was dat geen goed teken. Ik heb er heel lang over gedaan. Jaren. Ik ben er in Israël mee begonnen. Daar is het eerste idee ontstaan. Maar ja, het is één ding om leuke verhalen te schrijven. Het is een ander ding om een boek te schrijven en daarin een consequente verhaallijn aanhouden en niet saai worden. Dus daar is heel veel aan geschaafd en gedelete en opnieuw geschreven. Maar ja, wel heel gaaf om te doen ook.
Nou, het is ook een heel gaaf resultaat, moet ik zeggen. Want voor een debutant en iemand die... schrijven is toch niet jouw je vak, als je het zo mag zeggen. Dus ja, ik durf je ook geen amateurschrijver te noemen, want dat blijkt bepaald niet uit het boek. Daarom vind ik het zo'n knappe prestatie dat je erin geslaagd bent om die hele wereld zo beeldend naar voren te brengen.
Ja, dankjewel. Ik vind schrijven ook echt heel erg leuk. Ik denk soms wel, het is een stukje therapeutisch geweest misschien. Ik vond het heerlijk toen wij in Israël zaten en later in Lima om in mijn hoofd terug te zijn in Tanzania. Omdat het toch voor mij, als ik daarop terugkijk, daar heb ik veel geleerd over mezelf. En als gezin hebben we daar ook echt heel bijzondere mooie tijd gehad. Dat is ook leuk, om in je hoofd weer terug te gaan naar plekken waar je erg van houdt of gehouden hebt. En het gaf heel veel richting aan mijn leven, om heel eerlijk te zijn. Want,
het schrijven?
Ja, want het is ook, anders kunnen de dagen erg lang zijn als je geen baan hebt, geen werk hebt. En als sommige activiteiten die andere expats ontplooien niet jouw ding zijn, dan moet je toch iets anders verzinnen. Jezelf opnieuw uitvinden.
Ja, nee, dat is duidelijk. Even kijken hoor, want we gaan zo meteen een plaatje draaien. Het is al bijna weer zover. We gaan 2 plaatjes draaien. En ik heb jou gevraagd of ik ze zelf mocht uitkiezen. En dat vond je goed.
Ja.
En dat is niet zo verschrikkelijk moeilijk. Want er zijn veel plaatjes verschenen onder de naam Julia. En het leek mij leuk om die dan nu tegen horen te brengen. Daar was jij het mee eens. Dus dan mag je kiezen, eerst de Beatles of eerst Henk Westbroek?
Dan doe maar de Beatles.
Oké.
Okay. Yes.
Hier zijn de Beatles met Julia. Is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. 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 Ocean child. Een ode aan Julia. Julia in jouw boek. We praten vanmiddag in Paperback Radio met Cecile Huls. Ze heeft het allemaal zelf meegemaakt. Wat in het boek staat. Maar dat allemaal enigszins geromantiseerd.
Ja, een beetje wel.
Dat moest, nou, een beetje moest wel waarschijnlijk.
Ja, gedramatiseerd. En ik wilde ook niet dat mensen zich ongemakkelijk zouden voelen die daar bijvoorbeeld tegelijkertijd met mij gewoond hebben en geleefd hebben. Dat ze het boek lezen en denken, oh nou.
Dit gaat over mij.
Ja, dat is ook leuk. Zo wil ik helemaal niet de wereld in worden gegooid.
Nee, maar het is min of meer een sleutelroman. Want de personages zijn toch enigszins geboetseerd op grond van wat je hebt gezien daar en meegemaakt.
Ja, ja, zeker. Maar wat ik heb gedaan, ik heb allerlei kenmerken met elkaar gecombineerd. Een bepaald persoon heb ik een ander uiterlijk gegeven bijvoorbeeld, of een andere bezigheid. En op die manier heb ik personages geboetseerd. Ja.
Het wereldje daar is toch wel enigszins decadent.
Ja, vind ik.
Krijg ik de indruk.
Ja. Ja,
en zeker als je het afzet tegen de schrijnende armoede die daar heerst.
Ja.
Dat geeft Julia toch ook, en waarschijnlijk jou ook, een ongemakkelijk gevoel.
Ja, die tegenstelling is heel confronterend. Een scène in het boek waarin Julia kennis gaat maken met een groep ouders op school. Die samen dat heet dan de Parent Teacher Association, PTA, vormen. Dat is ongeveer zo gebeurd. Toen ik daar voor het eerst kwam, voelde ik me ongelooflijk ongemakkelijk. Vrouwen die zich beklaagden over de faciliteiten van de school, die in hun ogen zo beperkt waren en niet in verhouding stonden tot wat ervoor betaald moet worden voor zo'n school. En ik kan me nog zo goed herinneren dat ik voor het eerst op die school rondliep en dacht, wauw, dat had ik helemaal niet verwacht. Dat mijn kinderen naar zo'n mooie school zouden gaan met zoveel fantastische faciliteiten. Een zwembad bij de school, een atletiekbaan, voetbalvelden. Ik vind dat waanzinnig. Over de top. Dat kennen wij in Nederland helemaal niet. En toch blijkt het leven in een ontwikkelingsland met sommige mensen iets te doen, waardoor ze gaan verwachten dat ze op een bepaalde manier worden geholpen en dat er op een bepaalde manier rekening wordt gehouden met hun wensen. Ik heb dat altijd moeilijk gevonden. Ja, een soort van het normaal vinden dat je bevoorrecht bent en vinden dat je daar recht op hebt.
Maar sommige van die expat dames die vinden dat wel. Die komen niet echt sympathiek uit de verf.
Ja, en toch zijn het natuurlijk ook mensen met hun eigen achtergrond en hun eigen verhaal. Een van de personages die misschien wat vervelend uit de hoek lijkt te komen, Rosanna, is een vriendin van Julia, die ook aan het eind van het boek iets heel afschuwelijks meemaakt. Wat haar leven
gaan we niet vertellen.
Niet vertellen, maar het zet haar leven helemaal op zijn kop.
Ja.
Ik heb wel hele warme gevoelens bij haar personage, want ze lijkt nogal naar om te gaan met haar huispersoneel. Maar die vrouw die torst ook een hele rugzak mee met teleurstellingen en frustraties en verdriet. Ja, en dat kan zich wel eens op een bepaalde manier uiten. Julia die gaat eten en cola drinken en zij gaat vervelend doen tegen haar huispersoneel. Ja, het zal wij niet goed.
Nee, duidelijk. Julia is ook, ik wil niet zeggen een angsthaas, maar ze is wel vaak bang.
Ja, ze is heel erg bang. Ja, ik ook.
Dat was jij ook daar.
Ja, ik heel veel van. Gevoelens worden pas leuk om over te schrijven als je ze groot maakt. Anders zijn ze niet leuk om te lezen. En dan denk je, ja, het zal wel. Dus ik heb het zeker zwaarder aangezet. Maar een van de zaken die Julia aan het begin meemaakt, is een op hol geslagen elektriciteitsvoorziening in huis. Dat heb ik echt meegemaakt. En oh, ik was zo bang. Ik dacht echt dat mijn huis zou ontploffen. En ik had geen idee hoe ik dat moest aanpakken. Want net als Julia's man was mijn man toen ook niet ter plaatse. Ik had geen idee hoe ik het moest aanpakken. En ik voelde me heel kwetsbaar. En dat gevoel van kwetsbaarheid, dat heeft zich wel in alle landen waar wij gewoond hebben in meer of mindere mate voorgedaan. Want ja, wij hebben niet in de meest makkelijke landen geleefd. Nederland is wat dat betreft wel heel goed georganiseerd en duidelijk wie je moet bellen waarvoor. En dan krijg je ook de hulp die je nodig hebt. Gezondheidszorg is uitermate goed geregeld hier. Ja, dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend in landen die nog in ontwikkeling zijn of die in conflict zijn.
Wat heeft dat gedaan met je wereldbeeld?
Ik heb heel veel geleerd. Ik ben heel dankbaar geworden voor alle voorrechten die wij hier in Nederland genieten. De manier waarop wij hier kunnen leven. Hoe er voor ons gezorgd wordt. Ook als dingen misgaan. Hè, als je baan kwijtraakt of je wordt ernstig ziek. Ik denk dat dat we misschien best eens wat minder mogen zeuren. Dat we het eigenlijk best wel goed hebben allemaal. En de ongelijkheid, dat is wel iets... Ik vind dat een enorm probleem. En ik zou graag zien dat daar echt iets aan gebeurt. Maar ik zie ook wel dat het heel erg moeilijk is. Ja.
Wat bedoel je met de ongelijkheid?
De armoede.
In Nederland?
Nou, ik moet zeggen trouwens, ik vind in Nederland ook echt een groot probleem. Ja, daar ben ik van geschrokken. Ja. Ik vertelde laatst aan iemand, ik loop dan stage op een school in Moerwijk. Een school met kinderen met achterstanden, met allerlei achtergronden, van overal ter wereld gekomen. En die hebben echt geen gemakkelijke levens. En dat is gewoon in Den Haag, in Nederland. Ik vind dat heftig. Ja, en ik vind dat daar soms best boute uitspraken over worden gedaan. Dat die mensen maar gewoon dit of dat moeten doen en niet zo moeten zeuren en zich moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Het is niet gemakkelijk. En ik denk dat je dat pas misschien ten volle kunt begrijpen als je zelf een keer aan de andere kant hebt gestaan. En dan hadden wij het gewoon goed. Hè. We leefden echt, we hadden een goede financiële situatie en leefden in een mooi huis. Maar je staat zo dicht bij een ander stuk van de maatschappij dat je anders nooit ziet. Waar je niet mee in aanraking komt. Ik vind dat...
Maar is het niet vervelend als je die armoede en die ellende ziet... en je kunt jouw compassie die je dan hebt, dat je daar niks mee kunt?
Ja, dat is heel vervelend. Het is heel frustrerend. Ik heb het bijvoorbeeld wel als heel dankbaar ervaren... dat we wel iets konden betekenen voor de mensen die voor ons werkten. Hè? Ik noem ze in het boek van Julia de tuinfamilie... dat is een woord dat is ons als schrijvende ontstaan. Maar in realiteit was het wel zo dat wij dat die mensen met elkaar een soort van familie vormden op ons erf. En daar hebben we heel wat gesprekken mee gevoerd over. Bijvoorbeeld dat je op geld ook kunt sparen. Hè? Dat je het opzij kunt zetten voor grote aanschaffen of als er iets kapot gaat in je huis. We hebben bijgedragen aan de opleiding van kinderen van de mensen die voor ons werkten. En dat is dan een druppel op een gloeiende plaat. En het leidt absoluut niet tot duurzame ontwikkeling, want dat is wat die landen nodig hebben. Maar het voelde voor mij toch ergens wel fijn. En ik weet nog dat wij ons huispersoneel, onze tuinfamilie, trakteerden op een kerstdiner dat we samen hadden gemaakt. Volledig naar hun smaak, niet onze smaak, maar wat zij graag eten. Hoe fantastisch ze dat vonden. Dat ze zeiden, dat heeft nog nooit iemand voor ons gedaan, in al die jaren niet. Gewoon die waardering ook geven en het vertrouwen van, jullie doen gewoon topwerk. Jullie maken het voor ons, het leven hier echt een stuk fijner. En veiliger ook, want het is ook zo dat als je zo'n fijne tuinfamilie hebt op je erf, die zorgen ook voor je en die zorgen ook voor je veiligheid.
Ja. Ik zou eigenlijk graag willen dat je een willekeurig iets uit het boek voorleest. Ik vond zelf een aantal passages, dacht ik, nou, die komen daarvoor in aanmerking, maar in feite maakt het niet zoveel uit. Heb je zelf een voorkeur of zeg je nou, je hebt het boek...
In mijn tas. Maar
hier is het boek.
Heb jij een bepaalde voorkeur?
Nee hoor, je kan wat mij betreft gewoon lukraak. Want alles is heel zorgvuldig en ik mag toch zeggen vol emotie. En ook wel beschouwend beschreven. Dus het maakt niet zo gek veel uit. Dus als je even iets wil voor, dan hebben we heeft luisteraar een idee.
Oké, nou ik heb het boek zomaar ergens opengeslagen.
Goed zo.
En dat is dik over de helft. Het knakende gevoel in mijn lijf dat volgt op mijn emotionele uitbarsting weet ik redelijk goed weg te eten. Uitgedroogd fabrieksbrood met roze plakken ham heb ik weggespoeld met cola en een half pak koekjes met nog meer cola bracht rust in mijn hoofd. Flesje 3 heeft Veronica alweer geopend. Die staat naast me in de bekerhouder. Een papieren zak vol sterkgeurende samosa's ligt open op Veronica's schoot. Mama Gloria eiste dat we ze meenamen en één voor één eet Veronica ze op, haar vingers aflikkend naar iedere gefrituurde driehoek. Af en toe biedt ze Grace er een aan die ze beleefd weigert. Ze zit met open gesperde ogen op haar plekje op het gladde zeil, met haar handen krampachtig gevouwen en haar blik gericht op een onzichtbare ramp die zich binnen afzienbare tijd zal voltrekken. Ze schuift met haar billen over het zeil en ik vermoed dat ze geschrokken is van de honger die haar zo even overviel en de verorberde samosa's die daarop volgden met alle mogelijke gevolgen van dien. Ze drinkt gelukkig wel. Mirinda. Hoe vaker ik naar haar kijk, hoe mooier ik haar vind. Ze heeft een verrassend mooi, blinkend wit gebit en haar haren zouden schitterend zijn als ze zouden worden gewassen en geknipt. Waarom huilde je? Vraagt Veronica als ook de laatste samosa op is. De directheid van de vraag verrast me. Sinds ik Veronica ken en met name sinds haar ziek zijn, hebben we veel gepraat over haar leven. Het mijne hebben we nooit diepgaand besproken. Veronica's leven is weliswaar verweven met het mijne, het onze. Toch scheidt het verschil in welvaart, positie en levensstijl ons. Ik wil niet meer aan de zijkant van het leven naar dat van andere mensen kijken. En al helemaal niet als zij zich in het midden van het mijne bevinden. Ik wil meedoen. Hoe? Weet ik nog niet. Met wie precies? Geen idee. Maar laat ik hier en nu beginnen.
Prachtig. Geeft inderdaad een heel aardig beeld van het boek. Mag ik het weer terug?
Ja.
Dank je wel, want misschien lees ik zo meteen zelf ook nog wel wat voor.
Leuk.
Je weet het maar niet. Goed, Julia, het leven van een expat vrouw. Hoe heet ze nou weer? Het meisje?
Grace.
Grace, ja. Hoe loopt het daarmee af? Want ze nemen er mee naar Dar es Salaam.
Ze wordt geopereerd.
Ze wordt geopereerd en dan?
Aanvankelijk woont ze nog een tijdje in hetzelfde huisje als Veronica, achter het huis van Julia. Maar die situatie blijkt onhoudbaar, want Grace die ontdekt eigenlijk zichzelf. En die ontdekt een stukje vrijheid dat ze nooit heeft gehad. En die gaat stevig puberen en komt in conflict dus met de tuinfamilie. Aha. En uiteindelijk gaat ze ergens wonen met een aantal andere vrouwen die ook aan fistula zijn geopereerd in CCBRT. En met wie ze samen in opleiding is bij Mabinti. Daar eindigt haar stuk in dit verhaal. Maar in mijn fantasie denk ik dat ze het hartstikke goed voor elkaar heeft gekregen om iets met haar zangkunst te doen. Want ze blijkt heel goed kunnen zingen. Okay. Ze zingt ook een stukje in de auto. Ik probeer even terug te halen. Oh, The Beatles, Yesterday.
Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja, ja. Ja, klopt, ja, Yesterday. Ja. Ontwikkelingswerk staat een beetje, daar heb je natuurlijk ook veel mee te maken gehad, hè?
Ja.
Het staat af en toe in een wat merkwaardige reuk. Omdat mensen vinden dat er te veel geld naartoe gaat of dat het geld verkeerd wordt besteed. Wat is jouw ervaring daarmee?
Ja, het is best een lastig onderwerp. De focus is de afgelopen jaren heel erg verlegd naar duurzame ontwikkelingssamenwerking. Dus vooral economische groei helpen creëren in landen via bedrijven die daar dingen oppakken, die gaan beklijven en die werkgelegenheid gaan brengen en productie tot stand brengt. Ik denk dat dat goed is en als dat lukt. Daarbij is heel belangrijk om aansluiting te vinden bij wat er in zo'n land kan en wat werkt. En waar mensen, de lokale bevolking op met name, echt iets in kan doen en betekenen. Wat wij als Westerlingen verzinnen vanuit ons perspectief, wat hier goed werkt, wat hier goed loopt, dat leidt niet altijd tot succes in dat soort landen. En ik denk dat daar een beetje die nare bijsmaak door is ontstaan in de afgelopen jaren. En dan heb ik het niet over de recente jaren. Ik denk toch echt wel een langere tijd geleden dat daar waarschijnlijk wel fouten in zijn gemaakt. En ja, ik ben ook wel kritisch over veel kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Wat je bijvoorbeeld heel veel ziet, en daar is ook wel eens een boek over geschreven. Je hebt een soort van toerisme. Dat bijvoorbeeld net afgestudeerde studenten, jonge mensen naar een land als Tanzania gaan of naar Kenia om een tijdje vrijwilligerswerk te doen in een weeshuis. Nou, verschrikkelijk. Dat lijkt heel aanlokkelijk en het voelt misschien alsof je iets heel bijzonders doet voor die mensen. Maar eigenlijk ben jij een gezicht dat na 6 weken weer verdwijnt uit de levens van kinderen die toch al heel kwetsbaar zijn. Dit is echt ingewikkeld. Ja. En ik denk dat daar nog een wereld te winnen valt. En tegelijkertijd vind ik het ook wel jammer dat er in Nederland zo kritisch wordt gesproken over gelden die naar het buitenland gaan. Want ik denk dat een stukje verdeling van welvaart de wereld uiteindelijk ten goede komt en conflicten kan voorkomen. Want je ziet gewoon dat wat dat betreft in Afrika dat er veel gruwelijke misdaden plaatsvinden tegen de mensheid in landen, niet in Tanzania overigens, niet waar wij hebben geleefd of gewoond. Maar ik denk dat een eerlijkere verdeling van de welvaart daar wel ten goede zou komen. Ja.
Ik zag onlangs een foto in de krant met opeengepakte allemaal donkere mensen uit Afrika die tegelijkertijd, want dat is de nieuwste truc, om met 30 bootjes tegelijk vanuit Frankrijk naar Dover te varen, 50 kilometer over de Noordzee. Omdat de kustwacht ze niet alle 30 kan pakken. En als je die foto's ziet, dan breekt je hart.
Verschrikkelijk, ja.
Er is natuurlijk toch altijd nog die drang om te vluchten, om hier naartoe te komen.
Ja, zou je het zelf niet doen?
Waarschijnlijk wel, ja. Maar ik kan me moeilijk verplaatsen in die situatie.
Ja. Ik denk dat ik me er zelf iets beter in kan verplaatsen inmiddels. Als je echt het gevoel hebt dat je in gevaar bent en dat jouw kinderen in gevaar zijn, dan denk ik dat je heel veel bereid bent te doen om het beter te krijgen en om een veiligheid te geraken. En als jij elke dag je moet zorgen maken over of er genoeg te eten is, of er genoeg te drinken is. Je kinderen kunnen niet naar school, of je weet dat ze veel meer zouden kunnen leren op een andere plek. Ik denk dat het heel menselijk is om daar vandaan te willen. En dan lonkt het Westen. Ik kan het alleen maar begrijpen. Is het goed? Het zou beter zijn als het niet nodig was.
Maar ben je ook wel eens geneigd om het wat filosofisch te benaderen over het feit dat de wereld er zo raar uitziet? Ik bedoel, onvoorstelbare hoeveelheid ellende en de problemen, ziekte, noem maar op. Je hebt het allemaal met eigen ogen gezien. Dat je denkt, waar komt dit vandaan en waarom is dit?
Waarom is dit zo?
Ja, denk je er wel eens over na?
Ja, ik heb er eerlijk gezegd geen antwoord op. Men zegt wel, je krijgt kracht naar last. Hè?
Dat is
zo'n mooie. Ja. En ik zei al, ik vond heel veel mensen die ik heb ontmoet in Tanzania heel veerkrachtig. Dat vond ik ook in Israël, waar ook de meest ingewikkelde dingen gebeuren. Ik heb daar ook hele veerkrachtige mensen ontmoet met heel veel vertrouwen in de toekomst. Waarom dat dan zo moet zijn? Ja, ik vind het een goede vraag.
Nou ja, er is geen antwoord op.
Er is geen antwoord. Het is gewoon heel pijnlijk.
En de volgende vraag zou dan kunnen zijn, zijn er mogelijkheden om daar iets aan te doen?
Dat vertrouwen wil ik gewoon hebben. Ik wil daarop vertrouwen. Ik wil erop vertrouwen dat er mensen zullen zijn die goede ideeën hebben en die die veerkracht die er in die landen aanwezig is, weet aan te boren op een positieve en duurzame manier, zodat het tot ontwikkelingen leidt die echt ergens toe gaan leiden. Hè? Microkredieten bijvoorbeeld blijken heel vaak tot hele mooie, kleinschalige, bedrijfsmatige vormen te leiden die mensen in hun onderhoud doen voorzien. Met name vrouwen blijken daar erg goed in te zijn.
Nou, het bewijs is Julia natuurlijk.
Ja.
Want wat zij doet is in feite ontwikkelingswerk, maar op een kleine schaal.
Ja, het is wel een hele kleine schaal.
Maar goed, ze, in mijn ogen redt ze toch een aantal mensen.
Ja, dat wil ze in ieder geval heel graag. Dat is wel haar drijfveer. En ze leert onderweg ook nog eens een keer van die vrouwen. Want die laten haar best kritisch ook naar zichzelf te kijken. Want jij geeft aan dat je wel een beetje van Julia bent gaan houden. Nou, ik ook. Maar ze kan ook wel zeuren. Ze is ook wel af en toe een beetje negatief.
Vindt haar man ook.
Ja, vindt haar man ook. Ja.
Het huwelijk kraakt ook af en toe, hè?
Ja, dat is ook wel pittig. Julia die was in de veronderstelling dat ze machtig gave dingen zou gaan doen in Tanzania. Groots en meeslepend. En haar kennis zou ontzettend van pas komen. Een tikkeltje naïef wellicht. En haar man heeft daar misschien bewust of onbewust geen goed weerwoord in gehad. Waarom niet? Ja, misschien omdat hij bang was dat dan het hele verhaal niet door zou gaan. Iets wat hij wellicht heel graag wilde. Dat gaat schuren. Mm-hmm. Ja, dat maakt ook een verhaal leuk. En zonder wrijving geen glans, hè?
Nee, dat is waar.
Dat vind ik ook wel in hun huwelijksverhaal. Want uiteindelijk heeft Wouter, de man van Julia, ook wel respect voor wat ze heeft gedaan.
Leek me best een aardige man trouwens.
Ja, het is een hele leuke man.
Een relaxte man wel.
Ja. Hij doet wel zijn werk met overtuiging en wil het beste voor zijn gezin.
Ja. Nogmaals, ik vind het heel knap hoe jij de lezer meeneemt in die wereld die wij in feite niet kennen. Want die is alleen maar voorbehouden aan die expats die het zelf hebben meegemaakt en beleefd. En de de gedetailleerdheid waarmee je het hebt opgeschreven, vind ik bewonderenswaardig, mag ik wel even zeggen.
Ja, dankjewel.
Nou, zeker, omdat je zo kleurrijk schrijft. Het is, je bent erbij. En dat maakt het boek natuurlijk boeiend.
Ja, dat was ook wel mijn bedoeling. Ik zie het een beetje als een schilderij, bepaalde stukken. Ik wilde graag de kleuren laten zien en de geuren laten ruiken en de geluiden laten horen. Ja.
Ja. En de mensen heel goed leren kennen.
Ja.
Met al hun makken.
Absoluut.
Het is alweer tijd voor een volgend plaatje.
Leuk.
Ik had het al een beetje verraden wat het zou zijn. Dat is een nummer wat ik zelf erg mooi vind. Van Henk Westbroek. Het heet Zelfs je naam is mooi. En als je wilt weten wat die naam is, moet je goed luisteren tot aan het eind. Dit is Henk Westbroek. Heb je het gehoord?
Prachtig.
Het gaat over Julia.
Ja.
Julia, heel mooi nummer vind ik het. Goed, we praten in deze aflevering van Paperback Radio met Cécile Huls uit Den Haag. Zij was jarenlang in het buitenland als expat en heeft haar ervaringen opgeschreven in het boek dat is getiteld Julia, het leven van een expat vrouw. Op de achterflap vinden we dan waar het over gaat. Julia vindt haar nieuwe leven als niet-werkende vrouw van een diplomaat in Dar es Salaam, Tanzania. Maar niks. En neemt Veronica, haar nanny, mee op reis naar Arusha. Hiermee gaat ze dwars tegen de wensen van haar man Wouter en de adviezen van de doorgewinterde expats in. De geplande terugreis per vliegtuig verandert in een avontuurlijke rit in een gehuurde four-wheel drive met op de achterbank een getraumatiseerd meisje, dat is dan die Grace, et cetera. Wie de rest wil weten, moet het gaan lezen. Het is wel een beetje een moeilijke tijd om een boek uit te brengen. Hè? Ik neem aan dat je dat vervelend vindt.
Ja, dat was wel een teleurstelling. Ja. Mijn boek werd gelanceerd tijdens een event van Gordijn Publishing, mijn uitgever. Dat heet Boek 10. Uiteindelijk waren we met 11 schrijvers en zouden we in Woerden onze boeken presenteren aan de wereld. En dat kon niet doorgaan. Ik moet zeggen, uiteindelijk is dat heel inventief opgelost met een online event. En dat was heel leuk om te doen ook, maar het is natuurlijk niet hetzelfde. Je leest een stukje voor uit je boek, je praat even over je boek en dan is het voorbij. En je komt niet in contact met mensen die hebben geluisterd, die je boek willen lezen, waar je een handtekening mag plaatsen. Dit is gewoon waar we nu mee te maken hebben.
Maar ik neem aan dat je komt uit Den Haag, daar wonen heel veel expats. Die hebben het waarschijnlijk allemaal in huis, mag ik hopen.
Dat hoop ik.
Heb je daar nog reacties van gekregen?
Ik heb heel veel reacties gekregen, ja. Ik heb een aardig netwerk van expatvrouwen, voormalige expatvrouwen. Ook velen zoals ik, die inmiddels weer terug zijn in Nederland. Ook partners van diplomaten, van buitenlandse zaken. En die hebben het boek met zoveel enthousiasme ontvangen en gelezen en zeggen eigenlijk allemaal, het is zo herkenbaar. En wat ik veel hoor zeggen is dat mensen het fijn vinden dat er in het boek wordt getoond niet alleen die wat decadente kant, die er absoluut is, maar met name ook die andere kant. Hoeveel je moet opofferen als partner om zo'n avontuur aan te gaan. Hè? Je carrière stilleggen, je familie achterlaten, je vrienden achterlaten, je onderdompelen in een nieuwe cultuur. Het is niet alleen maar leuk. En dat laat mijn boek hopelijk zien dat er twee kanten zijn. En dat wordt heel erg gewaardeerd, merk ik. Maar ook mensen die zelf geen expert zijn geweest, vinden het super boeiend. Ik moet zeggen, ik was wel overweldigd door de positieve reacties die ik kreeg.
Mm-hmm. Kom me voorstellen, hoe voelt dat?
Bijzonder. Het is heel kwetsbaar, een boek schrijven.
Ja, zeker.
Er zit zoveel in van jezelf, al is het niet letterlijk een verhaal over jezelf. Het is toch een soort van een kindje dat je moet loslaten in de wereld.
Komt er nog een kindje?
Nou, dat zou heel gaaf zijn. Ja, het smaakt zeker naar meer. Ik heb onlangs een verhaal geschreven voor een verhalenbundel. Daarin vertel ik eigenlijk op een soortgelijke wijze. Het gaat weer over Julia, dat verhaal. En dat is het moment dat Julia Lima verlaat. Net als ik zelf met mijn gezin bijna een jaar geleden. Want dat was een nogal heftig vertrek, zoals ik al vertelde. Nou, dat is natuurlijk een heel dankbaar uitgangspunt voor een verhaal. En ik zou heel graag een vervolg geven aan Julia. We hadden het er al even over voor de uitzending. Hoe doe je dat nou? Hè? Combineren van schrijven met een baan en een gezin en familie en noem maar op. Ik weet het nog niet. Ik moet daar balans in gaan vinden. Ja,
ja, want je hebt nu een nieuwe functie, een nieuwe baan.
Ja.
Ja, en die wil je natuurlijk voorlopig nog wel even blijven doen.
Ja, dat is wel de bedoeling. Ik ga daar in eerste instantie al mijn aandacht aan geven. Naast mijn gezin en mijn familie.
Wat doet jouw man nou? Want die heeft natuurlijk ook...
Die werkt nog steeds bij Buitenlandse Zaken, maar nu in Den Haag. Op een directie die heet Internationaal Ondernemen. Mijn man die is nu heeft zich vooral nu toegelegd op het internationale ondernemen. Ja.
Oké. Ik ga even een stukje voorlezen. We hebben nog een paar minuutjes. Al gebruiken ze geen woorden of zelfs maar gebaren, de vrouwen communiceren met elkaar. Aza keurt Veronica onwillekeurig en laat ook in mijn ogen over mijn nanny glijden. Ik probeer me voor te stellen welke indruk ze wekt. slippers met de wat te dunne zolen, zo zie ik ze nu pas, vers aangebrachte knalrode nagellak, de jurk die slechts mollige enkels en voeten toont en de stevige onderarmen. Het onbedekte hoofd waar een voorzichtige dunne laag kroezend haar de laatste scheerbeurt teniet doet en twee krachtige ogen die niets ontgaan. Veronica laat de keuring kort toe en doet dan een stap in de richting van de vrouw en strekt haar beide handen in een vredelievend gebaar naar de andere moeder uit. Secondenlang zweven Veronica's handen daar in de lucht, terwijl Asa ze onbewogen lijkt te bestuderen, alsof ze probeert vast te stellen wat de consequenties zullen zijn van het aanraken van die handen met hun glanzende rode lak. Ik houd mijn adem in. Misschien gaat het niet door, keurt Asa ons af, en dan eindelijk legt Asa in een traag, plechtig gebaar haar handen in die van Veronica. In Swahili begroeten de vrouwen elkaar. Opgelucht zuig ik mijn longen vol. We zijn goedgekeurd. Morgen vertrekken we. Ja, dat geeft toch een aardig beeld van het boek. Het zit er bijna op. Dit was even een klein toetje.
Leuk.
Wil je er nog iets aan toevoegen?
Nou, ik vond het erg mooi om iemand anders uit mijn boek te horen lezen.
Lees straks nog een stukje voor me, dat doen we na de uitzending. Goed, wij spraken vanmiddag in deze uitzending van Paperback Radio met Cecile Huls over haar boek Julia, het leven van een expatvrouw, waarin ze heel beeldend vertelt wat dat allemaal voor ze. Want het is een behoorlijk kloek boek geworden toch nog. Hè? Het is, 404 pagina's.
Het kan klein. Best wat afleiding bieden in deze coronatijden. Ja.
Dat denk ik wel, ja. En je weet in ieder geval hoe het er dan in Afrika aan toegaat in die kringen. Ik dank je heel hartelijk voor je aanwezigheid. Voor je komst van Den Haag naar het Kraaiennest in Amsterdam. Want we zitten hier heel hoog in Felix Meritus. En ik hoop dat je veel inspiratie ondervindt bij het schrijven van je nieuwe boek. Daar zijn we dan ook heel erg benieuwd naar.
Dankjewel voor de kans. Ik vond het heel bijzonder om hier te zijn.
Gelukkig maar. Goed, nou, ik zou zeggen veel plezier met Julia. Als u het gaat aanschaffen, het leven van een expertvrouw. En tot de volgende Paperback Radio. Paperback Radio.
Dit is Paperback Radio. Presentatie Frans van der Beek.